mol, en hoe noem je het, een volksopwitser. Ja, hij wil onze burgemeester, ja, ik heb ook kentekening hoor tegen hem, tegen Polak, want volgens mij is hij ook niet sterk genoeg. Ik heb geen scholen doorlopen, dan zou ik zeggen, nou, ik gooi even die plaats af, ik neem die plaats over van je. Dan zal ik het wel eventjes opknappen hier in Amsterdam, want het is in een tijd van een zucht is het opgeknapt hier in Amsterdam. Maar ja, goed, die mensen die vechten allemaal voor hun vrede, dat moeten hun weten. Maar dan moeten ze er wel wat voor presteren. Maar wat die Wiegel flikt, dat is tegen het... nou ja, kijk, het is een vriendje van meneer Van Acht. Meneer Van Acht, die waren de drie grootste misdadigers vrij hebben van de oorlog. De drie van Breda. En er wordt nooit over geluld door een eind katholiek, door een eind christelijke. En dat is voor mij onbegrijpelijk.
Oké, moet u luisteren. Hartelijk dank voor uw reactie. We hebben namelijk een hele hoop mensen, dus u vindt het niet erg als we even afbreken. We gaan naar mevrouw Smit en ik hoop dat de boksen hier in de uitzending kunnen. Dus dat we hier ook kunnen luisteren naar wat er gebeurt. Mevrouw Smit, zeg
ja, ik ben er. Nou, ik wil natuurlijk even reageren op die meneer Wiegel, hè. Die heeft makkelijk praten met zijn twee huizen. En als hij het daar zo erg vindt van die krakers, laat ik een huis afstaan van die, voor die krakers.
Dat is een heel duidelijk iets, hè?
Ja,
dat maar dat doet hij niet. Hoe komt dat nou?
Nee, natuurlijk doet hij dat niet. Dat weet ik niet, meneer. Ik ben niet zo politiek geschoold.
Nee, maar ik denk dat hij het veel te leuk vindt. Misschien heeft hij in een van die huizen een kaasboutiekje of zo.
Ja, weet ik. Oh, ja, dat was zo op de gracht met zijn pien. Nee, misschien wel. Ik weet het ook niet, hoor.
Oké.
Maar ik vind het schandalig, want hij heeft makkelijk praten.
Goed.
En ook de heren die maar aan het minimumloon willen komen en aan die AOW, noem maar op. Ik heb nog nooit een rijtje op de televisie gezien wat de heren ministers, welke ook het zijn, of die nou wat minder nemen. Dat heb ik nog nooit gezien, maar alleen van de arbeider. Dat wordt mooi op je scherm geprojecteerd. En laten ze dat nou eens een keer in de kranten schrijven.
Hoe zou dat komen, denkt u, dat ze dat alleen maar de heren aan de top de beter van worden?
Nou, ze gooien elkaar allemaal het balletje toe.
Dat zou de reden zijn, denk ik.
Dat denk ik, meneer. Ik weet het niet.
Maar als je ze zo hoort, hebben ze hele mooie babbels.
Ja. Vertellen kennis het mooi, maar ze moeten het doen.
Ja, maar heeft u nou wel eens dat je... als ik ze hoor, hè, ik bedoel, je kunt er bijna geen vinger tussen steken.
Nee, we moeten horen. Ik ben maar een gewone arbeidersvrouw. En die taal van hun is mijn over toe te hoog.
Ja, voor mij ook. Snap u nog enigszins van het gouden hoer nou eigenlijk omgaat?
Ja, weet ik veel. Ja, dat we minder krijgen natuurlijk.
Ja, dat is heel duidelijk.
Ja, en als ik nog van de week hoor, is dat niet die plaats Emmen. Dat als ze daar niet die kernrot zo neerzetten, dat er helemaal dan niet meer geholpen worden. Dat vind ik gewoon pressie uitlokken. Laat Wiegel ze maar in zijn eigen tuin nemen.
Goed. Mevrouw, moet u luisteren, want er hangt nog iemand en we proberen zoveel mogelijk mensen aan het woord te laten. Hartelijk dank voor de reactie, hoor. Meneer Richenel.
Ja, goedenavond.
Gaat u gaan.
Over Wiegel.
Ja.
Een paar maanden geleden, op het begin van het jaar, heeft hij gezegd op tv... er zijn te veel buitenlanders in ons land met alle gevolgen van dien. En toen pas de komma. En ik heb vorige week jullie uitzending beluisterd over die discriminatie op muren, deuren, telefooncellen en noem het maar op.
Ja.
En dat is dan wel een van de gevolgen van dien, ja. Ik bedoel, Wiegel werkt dingen in de hand.
Hoe bedoel je?
Hij kan ontzettend goed praten. Hij weet precies wat hij zegt. Hij is ontzettend uitgerekend.
Het is een man die met duistere krachten werkt.
Nou, dat wil ik niet zeggen, maar hij heeft wel een satanisch fanatisme uit zijn ogen stralen. Maar nee, ik heb het over die opmerking die hij heeft geplaatst. Als je dan op straat loopt, dan hoor je, ja, mijn schoonzus is ook weer beroofd door een Surinamer. En daarna staat dan weer een klein kind. Die hoort dat en registreert dat onbewust. En zo gaat het door, begrijp je? Het wordt het wordt steeds erger eigenlijk.
Ja, ja. En wat nu?
Hij moet gewoon weg. Ik bedoel, we kunnen zoveel discussiëren als we willen, maar hij moet gewoon weg, die man.
Nou, dat is een heel duidelijk iets. En meneer Richenel, hartelijk dank voor de reactie. We gaan naar meneer Van der Weijden toe. Meneer Van der Weijden?
Ja, Stan.
Ga je gang.
Zeg, die VVD die had zo'n prachtige slogan, hè, een tijd geleden.
Ja.
Je moet jezelf kunnen zijn, hè?
Ja.
Wat blijft er van over als die wiegel aan het bewind blijft in die VVD eigenlijk? Er zit zo'n, zo'n mafkees van de VVD vlakbij. Je vraagt het eens aan die gozer.
Ja, misschien ik ben wel eens mezelf. Maar dat nemen ze dan altijd onmiddellijk kwalijk. Hoe zullen we nou onszelf kunnen zijn? Hallo?
Zeg je tegen mij, Stan?
Ja hoor.
Ja, okay.
Hoe zouden we nou onszelf kunnen zijn?
Ja, ik versta je uit niet, maar...
Nou, oké. Hoe zouden we onszelf kunnen zijn?
Kijk, als je enige uitspraken doet, of je handelt niet, of je handelt wel, dat is een beetje je eigen denken, dingen doen of dingen niet doen, of weet ik veel. Maar als je wiegel moet geloven, dan moet je dingen per se wel doen of niet doen. Je moet het dan doen met een visie die geënt is op zijn idee.
Maar mag ik jou eens vragen, als je wiegel zo voor de microfoon of op de televisie ziet en je ziet hem, wat denk je dan aan?
Dan denk ik aan Murk. Murk, dat is zo'n mannetje op de televisie. En dan heb ik altijd kotsneigingen. Ik zie dat brilletje, dat aardbeienneusje, dat walgelijke typetje. Ik zie hem jaren geleden nog binnenkomen. Hij is vroeger weggekomen via de JOVD. Daar konden ze hem niet gebruiken, die was echt nog liberaal in die tijd.
Maar hoe komt het dat zo'n man het hier in Nederland helemaal voor het zeggen krijgt?
Nou, dat komt gewoon staan omdat de echte liberalen uit de VVD weggelopen zijn.
Die worden
commissaris van de koningin in moeilijke provincies.
Of ze worden op andere manieren omgekocht?
Of die worden op andere manieren omgekocht. Deze man die had niets te vertellen, is in de Tweede Kamer terecht gekomen, had een blaar. En voordat ze het in de gaten hadden, had hij het hele heft in handen. En nou loopt die handen loopt achter een man. Rick, die was niet geschikt voor fractieleider. Nou ja, die man hebben ze verzoenshalve laten zitten, maar die krijgt nou een burgemeestersfunctie in Utrecht.
Kortom, de weg met de VVD, dat hoor ik in jouw woorden. Willem, bedankt voor de reactie. Willem van der Weijden was dit, want nu herken ik je stem. Hartstikke goed, jongen. Hey, we hebben nog Fred Buma. Fred?
Hey. Ja, ik heb eigenlijk een paar opmerkingen. Dus ten eerste dat de VVD nou het zich laat aanzien, en dus ook Wiegel, het vaakst de woorden rechteloosheid en rechtsstaat in de mond nemen, maar even zo vaak datzelfde recht gewoon aan de laars lappen of verneuken.
Hoe bedoel je?
Heel kort. Nou ja, je weet hoe het de afgelopen tijd waarschijnlijk is gegaan met... praatjes van Wiegel vooraf in de Telegraaf en dan inderdaad op de dag zelf een confrontatie en hoe komt het nou allemaal? Ik bedoel, je begrijpt, en ook enkele ontruimingen in Amsterdam, wat de taken en rechtsgronden voor waren.
Kortom?
rechteloosheid alom, maar dan wel in het parlement in plaats van op straat.
Kortom, weg met de VVD zoals ik nu hoor. Ik kan niet anders concluderen. Iedereen kijkt ernaar. Hey, luister eens, we zitten vlak voor 7 uur. We moeten eruit. Morgen zijn we er weer tussen 12 en 1 uur en van 5 tot 7. Iedereen heel hartelijk bedankt voor het luisteren en tot ziens. Dag. Yeah.
7 uur. Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
Dat het de juiste Vrije Keizer is, omdat de Vrije Keizer zich niet zoveel gelegen laat liggen aan druk van rechts. Anders dan bijvoorbeeld VARA en ook Radio Stad, heeft de Vrije Keizer de berichtgeving over de gebeurtenissen in Amsterdam, de confrontaties van woningzoekenden met politie, gewoon voortgezet. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld 30 april. Naar aanleiding van 30 april is er ontzettend veel ach en wee geroepen, maar er is eigenlijk niemand die echt goed op de achtergrond is ingegaan, ook niet in de Vrije Pers. De Vrije Keizer heeft daar avonden lang over doorgepraat om echt de consequenties van wat er nou eigenlijk precies gebeurd is op 30 april door te spreken.
Hoe komt dat, denk je, dat de gewone zenders daar niet op verder gaan? Dus ook niet alleen de omroepen, maar de pers in het algemeen?
Omdat de pers niet vrij is. Omdat de pers op allerlei manieren gebonden is. Niet alleen omdat ze meestal een commerciële opzet hebben. Maar ook aan redactiestatuten, aan leden, aantallen, kijkcijfers en weet ik het allemaal niet. Een goed voorbeeld is de VARA. De VARA is zich helemaal de pleuris geschrokken. En zelfs bijna mensen gaan ontslaan. Naar aanleiding van de uitzending van 30 april.
Hans Knoop, ik neem aan dat je ten aanzien van de Vrije Keizer toch nog wel andere kritiek hebt.
Ja, wat heet het? Daar zou ik op zijn minst een 20-tal uitzendingen in mijn eentje mee kunnen vullen. Ja, er is een groot verschil tussen wat jij dan een vrije zender noemt en een illegale zendamateur. Ik herinner mij, een jaar of 15 geleden had ik een weekendhuisje gehuurd in Twente. En als je daar de FM op zette, dan hoorde je de een of andere meneer met een duidelijk Twents accent. Die hoorde je zeggen, ik heb jou weer uitstekend ontvangen en dan nu een plaatje, Gert en Hermien.
Ja.
En dat was een reuze ludieke zaak om daarnaar te luisteren. Het was strikt illegaal, maar het was op zijn minst onschuldig.
Ja.
Wat we de laatste jaren hebben gezien is dat het niet meer gaat om de gimmick van het zenden en de gimmick van het ontvangen van het illegaal gezondene, maar dat het gaat om het ventileren van politieke boodschappen.
Er is in Nederland een wet waarin informatieoverdracht vrij is.
Ja, maar er is ook een wet op de telegrafie en allerlei andere wetten op grond waarvan het gebruik van de ether aan bepaalde regels is gebonden. Nou, de Vrije Keizer heeft naar mijn oordeel, ik ben geen jurist, twee wetten geschonden. Allereerst heeft men de telegrafiewet geschonden op grond waarvan je een vergunning moet hebben om van de ether gebruik te mogen maken. Ten tweede heeft de grote keizer door het opwekken tot subversieve acties ook nog tal van regels geschonden die zaken van openbare orde en aanverwante, voor mij nog steeds heel belangrijke artikelen raken. Nou, dat is een heel nieuw gegeven. Het gaat de grote keizer niet meer om de gimmick van het tot stand brengen van een uitzending zoals dat in Twente nog steeds het geval is. Het gaat niet om het draaien van een plaatje en het illegaal spelen van verzoekplatenprogramma's. Het gaat om het communiceren van politieke boodschappen waar duidelijk subversieve acties mee gemoeid zijn. En daar heb ik grote bezwaren tegen. Niet tegen het illegaal zenden, daar kan ik nog het ludieke van inzien. Het gaat mij om het oproepen tot geweld, het aansporen tot vernielingen. Kortom, het misbruiken van de ether voor het doeleinden waar de ether niet voor is
bestemd. Jongens. Geert even en dan Marcel.
En hoe de grote keizer in feite heeft geopereerd, daar valt natuurlijk nog wel over te praten. Maar verder ben ik het weer eens diametraal oneens met Hans Knoop. Ik vind het namelijk juist het interessante van die vrije zenders, dat ze niet alleen meer plaatjes van Gert en Hermien draaien, maar ook, en dat is ook in andere plaatsen, zijn er kleine vrije keizertjes. Maar dat ze bezig zijn wat serieuzere dingen aan te pakken. Dat er ook niet alleen maar vrijblijvende praatjes door die ether komen. En ook op dat moment begint men er echt over te praten. Op dat moment begint het een bedreiging te vormen, heb ik het gevoel. Ik heb het gevoel dat de vrije zenders een heel logisch gevolg zijn van een jarenlange situatie in Nederland dat alle informatie vrij is. Je kunt stencelen wat je wilt en ronddelen wat je wilt. We hebben vrijheid van drukpers, maar de informatie via de ether die wordt totaal gemonopoliseerd door een paar omroepen. En eigenlijk is deze zender Radio Stad een van de weinige doorbraken van dit monopolie. En ik hoop dat er ook meer Radio Stad komen. Maar zolang die er niet zijn, en zelfs als die er zijn als aanvulling, lijkt het me heel zinnig dat gewoon mensen die dat technisch kunnen, zo nu en dan wat andere informatie de ether inblazen.
Marcel.
Ja, even iets op wat meneer Knoop zojuist zei. Afgezien dat ik niet weet wat het woord gimmick betekent, hoor. Maar meneer Knoop had het over
Engels voor een E is gimmick.
Oh, heel leuk. De regeltjes die meneer Knoop noemt waaraan het gebruik van de ether verbonden wordt, is maar een dekmantel voor inderdaad wat Geert Makkan noemde, de monopolisering van informatie door een aantal omroepen. Wij vinden de vrijheid van informatie belangrijker en we stellen die boven die regeltjes. En verder de oude truc, wat dus altijd in de pershetsen en met daar voorop de Telegraaf gebruikt is. De Vrije Keizer roept op tot geweld. De Vrije Keizer verstoort de openbare orde. Alsof er geen rellen in 1980 in Amsterdam waren geweest als Radio de Vrije Keizer niet had bestaan. Het enige wat wij doen is informatie vrijgeven. Wij roepen op tot actie. En de vorm waarin die actie groot wordt, dat ligt aan dat bepalen de mensen die die actie voeren. En dan gaan wij niet aan hun opleggen. Een goed voorbeeld is in dit verband de uitzending op 9 oktober. Naar aanleiding van het oppakken van advocatencollectief Noord. De Vrije Keizer heeft toen een bericht doorgezonden van de gemeenschappelijke Amsterdamse kraakgroepen om een demonstratie te houden. Om de advocaten vrij te krijgen. Dezelfde avond nog. Volgende dag staat in elke krant, direct overgenomen van de politieradio, het bericht dat er een demonstratie volgde waartoe de Vrije Keizer had opgeroepen. Met andere woorden, de Vrije Keizer roept op tot die demonstratie. Dus is er een demonstratie. Nou, dat is helemaal niet het geval. Ik bedoel, er bestaan een heleboel andere manieren ook om mensen op te roepen. De Vrije Keizer is daar maar een schakel in.
En die heeft daarop ingespeeld, wil je zeggen.
En de Vrije Keizer is de schakel in onze informatieverspreiding. Net zo goed als we een eigen krant hebben en een telefoon, alarmdienst en weet ik het allemaal niet.
Heikelien.
Ik was laatst bij iemand en daar woont vlak in de buurt ook zo'n amateurzender. En die man die brabbelt onverstaanbaar en die fluit de hele tijd. Dat gaat dwars door je grammofoon en je radio heen. En je schrik je iedere keer lam, want je denkt dat een kerel in je kamer staat te fluiten. Over gevoelens van onveiligheid gesproken. En dat soort zenden, daar vind ik niks aan. Daar val je echt andere mensen mee lastig. Dat is echt niet leuk, behalve voor de 3 of 4 die tegen elkaar inzitten te brabbelen. En dat zou heel leuk zijn als het wel kan. Maar als het zo zou kunnen, dat andere mensen er geen last van hebben. Ik vind het prima dat die mensen zich daarmee bezighouden. Maar het is wel leuk als ik het dan niet op de radio hoef te horen. Die andere zenders zijn wat mij betreft totaal ten onrechte verbonden aan altijd maar opruiing. Ik kan me voorstellen dat er talloze, ontelbare vrije zenders in Nederland komen. Ieder met eigen onderwerpen die ze helemaal zelf vasthouden, uitspitten. Het kan leuk zijn en het kan zwaar zijn. Het kan informatief zijn of gewoon puur amusement. Maar in ieder geval zonder dat er bazen bovenop je zitten die zeggen hoe en wat. Zonder subsidies die ingetrokken kunnen worden. En zonder leden die voortdurend je de wacht opzeggen.
Maar stel nou dat je... Jack, jij wilde wat zeggen daarom?
Ja, we praten nou over de actiezender De Vrije Keizer. Een prima zender, een prima radioomroep. Niet alleen in Amsterdam, ook in 's-Hertogenbosch, in Utrecht zijn dergelijke actiezenders. En ik vind het verschijnsel van die actiezenders, dat juich ik erg toe. Dat vind ik een verbreding van de informatiestroom waarover de burgers kunnen beschikken. Het zijn vaak uitstekende informatiekanalen. En het zou schandelijk zijn als dat niet mogelijk zou zijn in een samenleving.
Maar wel die arme boer in Twente pakken die plaatjes uitzendt. Hè?
Die arme boer in Twente die wordt niet gepakt, die kan vooral...
Nou, dan lees je geen krant, althans niet de goede, want ieder weekend worden er zenders opgerold. Waar bij de boer op het erf tussen de waslijn een antennetje bleek te zijn gespannen.
Ja, bovendien zijn er wij er ook helemaal niet voor om die arme boer in Twente op te pakken. Die mag van ons rustig door blijven zenden. We hebben daar zelfs veel steun van gekregen van andere zendamateurs. Waar het om gaat is... Er wordt gezegd van dus leuke verbreding van de informatie. Is natuurlijk niet alleen een verbreding, maar het is ook een doorbreking van het monopolie. Want als je weet dat er omroepen zijn die het bestaan om naar aanleiding van de 30 april arrestaties zo bang waren geworden. Dat ze wel wilden praten over bijvoorbeeld wat een arrestatie voor gevolgen heeft voor je persoonlijke leven en voor je werkmilieu. En maar bijvoorbeeld absoluut niet in de uitzending wilde hebben over de mishandeling die gebeurd was op het politiebureau.
Nou, Hans Dulfer.
Ja, als ik nog iets over mag zeggen. Ik vind bijvoorbeeld het hele radiogedoe, dat is inderdaad opgehemeld tot een soort heilige koe. Alsof je altijd klakloos maar moet overnemen wat die radio zegt. Ik vind, als nou die Vrije Keizers, stel je voor dat ze oproepen inderdaad van ga daar stenen gooien of wat anders ook. Dat maak je toch allemaal zelf uit. Maar het is door de jaren heen zo geworden dat als Hilversum iets zegt, er moet, dan gebeurt het. Het schijnt heel belangrijk te zijn. Je doet me een beetje denken aan die mensen die tegen mij zeggen van ja denk ik, je moet niet de Telegraaf lezen. Ik lees de Telegraaf wel. Ik maak zelf wel uit wat ik daar uit overneem of wat ik er niet over. En ik kan aan die vette koppen zien wat het betekent of niet. Ik ben niet achterlijk. Laat ze me zenden allemaal. Ik maak wel uit wat ik ermee doe.
Eikelien.
Ja, wat ik nu opeens bedenk, wat ik vooral zo ontzettend leuk vind aan de Vrije Keizer, en het zal met de anderen ook wel zo zijn, is niet afgezien van de inhoud en het actiemodel, is de vorm. Als je naar de Hilversumse zenders luistert, dan heb je allemaal van die radiostemmen met zo'n hele vreemde modulatie erin. Zo praten mensen gewoon niet. Bovendien worden daar mensen oud, terend op volstrekt beschimmelde roem. Ze vertellen altijd hetzelfde. Je bent eigenlijk nooit verrast. Het is een verzuild systeem waarin steeds dezelfde argumenten door dezelfde mensen op tafel worden gelegd. En als je dan die niet gemoduleerde stemmen op zo'n illegale zender hoort. Mensen die zomaar vertellen wat ze in hun kop hebben. Ik vind het ontzettend... Ik word er heel vrolijk van.
Is dat nou een redelijk standpunt voor een juriste? Dat is toch volstrekt subjectief? Als je nou maar volgens jou op een minzame manier de wet overtreedt... dan moet het met de mantel der liefde worden bedekt. Nee. En als je een beetje zit te brallen door die microfoon... en loopt te roepen van... ik heb gisteravond tot 9 uur lekker plaatjes gedraaid... dan komt plotseling de PTT met de politie bij je binnen, want dat mag niet. Ik vind dat volstrekt subjectief.
Nee, wacht even.
Als je nou maar op een minzame manier...
Jan Nijé.
Ja, wat Knoop zegt, dat is natuurlijk volstrekte onzin. Want kijk, met een zender kun je natuurlijk misdrijven makkelijker plegen als je zou willen. Maar dat geldt voor een auto ook. En het is natuurlijk onzin om te zeggen van, je moet die auto maar gaan verbieden in Nederland omdat je daar bankovervallen makkelijker mee kan plegen. Ik bedoel, wat jij wil is de tijd terug. Wat jij wil is de tijd. En je kunt tegenwoordig voor een zender vergunning krijgen. Dat is helemaal geen probleem.
Maar we hebben het over illegale zenders.
Nee, we hebben nu
het ook niet over rijden zonder rijbewijs. Daar heb ik het ook niet over.
We hebben nu over de principe vragen of de eten vrij moet of niet. En daar wou ik even.
Jan Nijen. De weg is ook vrij, maar je moet wel een rijbewijs hebben als je een auto
bestelt. Het is gewoon de tijd natuurlijk terugzetten als je denkt dat je in 1980, terwijl er vandaag in de kranten plannen van de PDT worden gepubliceerd om 30 zenders uit heel de wereld te gaan ontvangen op je televisie, om dan terug te willen dringen dat iemand een radio gebruikt wat al 30 jaar in Nederland, zeg maar, aan de orde is. Het is echt volstrekt onnozel om te denken dat je dat kan motiveren met een zoiets als, ja, je kan daar misdrijven mee plegen. Dat is echt werkelijk onzin.
Dat gaat aan de principevraag ook inderdaad voorbij, namelijk of de eten vrij moet zijn of niet. Marcel, als laatste, wanneer komt de Vrije Keizer? Dan heet het waarschijnlijk ook weer anders, want het zit niet meer in het souterrain van de Grote Keizer. Wanneer komen ze weer in de lucht?
We komen zo snel mogelijk weer in de lucht op vanuit verschillende plaatsen in Amsterdam. Met waarschijnlijk ook een sterkere zender. En in de toekomst, maar dat is nog toekomstmuziek, ook landelijk.
Oh, nou, dat horen we dan. We gaan naar het laatste onderwerp en dat is een...
Klikmuurgeluid echt voor de deur. Het licht van de camera's gaat aan. Want er wordt ook gefilmd zometeen. Door Icon TV. De klink van de deur beweegt. De klink van de deur beweegt. Maar de deur gaat niet open. Stemmen voor de deur. Er wordt lawaai. Gepraat in de kamer hiernaast. De klink beweegt opnieuw. De deur klemt een beetje. De deur is open. En daar staat de ME voor de deur. Dat is eigenlijk wel prettig. Een momentje, een woord door hem, een van de mensen van de grote weten. De chef wordt erbij gehaald. Eindelijk kan ik weer een beetje op sterkte praten. Steeds moeten fluisteren, maar nu kunnen we tenminste weer gewoon praten. Leden van de ME met schijnwerpers, die of lang hebben gezocht of lang hebben gewacht. Ik neem aan dat de commandant gezocht wordt.
Komt de commandant eraan?
De commandant wordt gezocht. Daar. Wordt een vriendelijk goedendag gewenst. Daar komt waarschijnlijk de commandant aan.
Bent u de commandant?
Goedemiddag.
Wij hebben nu onze strijd gestreden tot het allerlaatste moment. En we kunnen zo meegenomen worden.
U mag er ook uit, wat ons betreft.
We mogen eruit.
Gewoon uit.
Hoe gaat dat gebeuren?
Dat gaat gewoon via de trap en dan naar buiten.
Dat betekent dat er geen arrestaties worden gemaakt?
Voor zover dat dit moment nodig is, niet, nee. Ik zal even overleggen met mijn commandant, maar dan hoort u nader van mij.
Ja?
Daar komt hij aan, wacht even hoor. Daar komt het even
mensen, ik heb afgesproken dat u nog even in deze ruimte blijft. Dat wij eerst een doorgang gaan maken naar beneden. Dit is perceel 85. En dat wij dit perceel 85 via de trap naar beneden gaan. Dus u blijft nog even hier. En de deur gaat even dicht. Wij gaan ons werk doen. En dat is even moeilijk. Dat is even moeilijk.
Worden mensen gearresteerd?
Voor zover nu bekend worden de mensen niet gearresteerd.
En dat gebeurde vanmiddag in de Grote Wetering om 3:17. De mensen die in het pand waren achtergebleven werden, ondanks eerder gedane belofte, u hoorde dat, toch gearresteerd. Ook onze medewerker Hans van den Boom moest met de politie mee.
Ja, kan je nog even? Mooi
met je, mooi. Hoe is uw naam?
Mijn naam is Van den Boom.
Van den?
Van den Boom.
Ja, laat maar komen.
Den en Nico, ja. Ja. Boom met Marie op het huis.
Hoe zijn de voornamen voluit?
Johannes.
Kom maar. Johan.
Antonius.
Met een H?
Met de TH.
TH.
O, en ja, Franciscus. En Jozef met TH op het einde.
Franciscus. Kan niet op, hè?
Ja, oud-katholieken.
Ja, hè. Geboren waren wanneer?
24/03/56.
24. Maar
56.
1956. Waar?
In Os, Noord-Brabant.
De Os, hè?
Ja.
aangehouden voor 181 lid 2, meneer.
181 lid 2.
Ja, niet voldoende aan de vordering.
Ja, weet u dat?
Ja.
Is het vrij?
Ja,
zeg u. Is het vrij? Liever niet.
Jawel. Maar dan moet je eruit.
Ja, ik moet hem even vasthouden. Dan doet hij niet meer.
Laat hem maar los.
Nee, want ik wil hem graag aanhouden.
Nee, hij gaat nu los.
Nou, oké, hij gaat nu uit.
Ja?
En dat was het laatste wat we van hem hoorden. De arrestanten werden in een GVB-bus afgevoerd. Volgens politievoorlichting worden de journalisten op korte termijn vrijgelaten. Maar de krakers die zullen voor verhoor worden vastgehouden. Hier in de studio hebben we Leo Jacobs, hoofdredacteur van Stadradio Amsterdam. En Leo Spicht, bestuurslid van Stadradio Amsterdam, voorzitter liever gezegd. Normaliter kan je de hele dag dit soort geluiden op Stadradio Amsterdam horen. We doen daar of in zwevende zendtijd, zoals dat heet, verslag van. Of anders in ieder geval toch in onze vaste zendtijd, tussen 12 en 1. Dat was vandaag niet het geval, Leo Jacobs. Waarom niet?
We hebben vanmiddag van 12 tot 1 duidelijk stelling genomen tegen een beleid van het ministerie, waarin wij een inmenging in het programmabeleid zien. Dat is wettelijk niet toegestaan aan het ministerie. De verantwoordelijkheid voor de uitzendingen berust bij het bestuur van de Omroepstichting. En dat bestuur heeft die verantwoordelijkheid aan mij gedelegeerd. Wij werken hier met een collectief. De programmastaf beslist uiteindelijk wat erin komt, onverminderd mijn afgeleide verantwoordelijkheid. En de minister moet er buiten blijven, zo staat het in de wet. Dat is
maar
een
wat was er dan
zaak.
Gebeurd?
De minister heeft ons...
Men zegt wel dat dichters, smulpapen en dronkaards gebrek hebben aan liefde en warme genegenheid. Dit is niet waar, ze hebben er geen tijd voor. Eerder dit jaar, het jaar 3 van een nieuwe eeuw, lees ik in de krant over de onstuimige schrijver, dichter en vertaler P.H. Winkels. Pas 8 dagen na zijn dood wordt hij gevonden, omdat zijn huisgenoten in de veronderstelling verkeren dat hij uithuizig is. Op zijn schrijftafel, zo wil de legende, ligt de krant met het overlijdensbericht van Elvis erin. Het is eind 1977. Maar het getal waar dit alles om begint, is H. Winkels leeftijd. 34. Dat is mijn leeftijd en ik loop mezelf geregeld voorbij. Wel, godverdomme! P.H. Winkels wordt geboren in mijnwerkersstadje Heerlen en zal het gymnasium aan het katholieke Bernardinuscollege volgen. Hier raakt hij bevriend met Manuel Kneepkens. Samen tekenen en schrijven ze het schoolblad vol. Kneepkens, behalve dichter en criminoloog, tegenwoordig vooral roerganger van de Stadspartij Rotterdam, over die tienerjaren.
We waren dichters, dat hadden we ook een soort romantische voorstelling van. En de wereld lag voor ons open en ja, vrouwen zouden zich aanbieden en prachtige posities. Dat was allemaal al geregeld en die anderen kregen dat niet, jammer. Die houding, het is ongelooflijk als je 17 bent. Hè?
Ja. Manuel Kneepkens, weer een andere dichter uit wat jarenlang de oostelijke mijnstreek heeft geheten, leest midden jaren 80 voor uit H. Winkels werk, Wiel Kusters.
Het was op een middag in het voorjaar, laat in het voorjaar, want het stoepje voor haar huis, naast ons, lag helemaal als met een ijlkarpet vol met van de kersenboom omlaag gesukkelde bloesems. En de witte rozen, om en aan de latten van de pergola die mijn vader boven het gangetje en het prieel boven haar stoep getimmerd had, waren nog maar nauwelijks in knop. Namiddag, want de vogels die stil en zedig van de tak op de tak sprongen, staken tegen de licht anemoonkleurige hemel af, alsof ze heilig waren. Een beetje licht rond hun silhouet, en weinig nuancering erbinnen. Mijn moeder zat al heel de middag vanaf het eten aan het grote houten tweepersoonsledikant, waar oma de laatste jaren alleen de nachten in had doorgebracht. Steeds maar, zoals ze ons onder het breekboontje schoonmaken vaak verbaasd had toevertrouwd, dromend van een vis, zilverwit als haar eigen haar, een vis die ze met de handen kon aanraken, die niet voor haar wegzwom. Ze bad steeds opnieuw de rozenkrans, terwijl mijn vader gewoon verder ging met in de tuin de werkzaamheden van de lente te verrichten. Deze zijn, dit voor ignorante stedelingen, echte rijstplanten, door loof en onkruid uittrekken en er de brand in jagen, zaaien en spitten, alles in de geëigende volgorde. In de middag werd het stil. De buurt wist alles. En de figuur van mijn vader, die achter in de tuin waar die sterk omhoog liep, steeds minder gemakkelijk van de aarde te onderscheiden was, bleef betrokken in haar eigen beheerste bewegingen. Die is nog niet weg. Laat mij maar eerst rustig mijn werk afmaken, zei hij iedere keer, als een van ons hem, op instigatie van zijn vrouw, ging waarschuwen dat het weer zoveel erger was met zijn schoonmoeder. En toen het avond was, of tenminste toen je echt van schemering kon spreken, het varken op een door de afstand dusdanig getemperde sterkte dat je kon denken dat je je zijn gekrijs alleen maar herinnerde, de aandacht begon te vestigen op het feit dat zijn varkensketel uitbleef en de kat onhoorbaar over de golfplaten daken van de schuurtjes naderbij kwam, kwam hij, zonder zich te haasten, kalm en bedaard de tuin uit. Hij stampte zijn klompen schoon op een stuk kokosmat dat daartoe aan het begin van het tuinpaadje was neergelegd, stak nog wat klei met de schoffel tussen hak en zool uit en bracht zijn gereedschap naar de achterste stal. Toen haalde hij uit de voorste, waar de wasmachine stond en waar we zaterdags in bad gedaan werden als het daarvoor niet te koud was, op zijn gemak zijn trombone van de harmonie en kwam op zachte zolen de trap op naar boven, waar mijn moeder nog steeds kralen door haar vingers deed glijden en grootmoeder zacht, bijna geluidloos, alsof ze aan een oor sprak dat niemand zag, lag te vloeken dat het een aard had. Mijn vader ging op een keukenstoel zitten, de leuning tussen zijn benen in de zwarte ribfluwelen broek, en speelde met forse toon een gedragen stuk, een gespierde, warme melodie, terwijl hij daarbij straks zijn schoonmoeder aankeek, die haar ogen had opengedaan, opgehouden was met vloeken, en met iets gezelligs in haar blik bleef terugkijken. Toen het uit was, hield hij op en was ze dood, na hem te hebben toegeknikt.
Wiel Kusters las voor uit het werk van P.H. Winkels ergens midden jaren 80. 10 jaar eerder is de man zelf aan het woord.
Voor mij persoonlijk denk ik dat dit de enige manier is om iets van realiteit te benaderen. Want voor de rest is het allemaal één grote puinhoop. Het is allemaal één ontzettende wirwar van misverstanden, van onduidelijkheden, van regelrecht gedraai en bedrog, van regelrechte oplichterij. Ik bedoel...
Waar heb je het nu over?
Over alles. Kijk maar naar de politiek. Hè? Wat kom je daar nou eigenlijk ooit van te weten? Wat er nou precies tussen al die lui bekonkeld en bekokstoofd wordt? Hè, er is allemaal zo'n verschrikkelijke warboel van allemaal tegenstrijdige belangen en tegenstrijdige imperatieven en verplichtingen. Je moet dit, je moet dat. En er komt bijna geen mens ooit toe aan een heel klein normaal momentje van, nou, dit weet ik nou zeker. Hè? Het is vrijwel altijd, nou kijk, het heeft er zoveel de schijn van dat het zo is dat er mee te werken is. Ik bedoel, ik heb, ik ben 30 jaar oud. Hè? Dat is niet zo oud natuurlijk, maar dat is oud genoeg om, laten we zeggen, zeker een kater over te houden van vrijwel alles. Hè? Van ook allerlei dingen die er op gebied van kunst, hè? Wat je dan kunst noemt, gedaan worden. Wat mij dus erg interesseert, omdat ik me daar heel vaak gewoon mezelf in herken. Hè? Maar ik bedoel, dat is toch wat je allemaal om je heen ziet, wat er allemaal gedaan wordt. Dat is allemaal zo'n geklungel en zo'n onbeholpen gedoe. En ze kunnen vaak zelf niet anders, want ze worden zo opgeleid. En er worden bepaalde dingen van hun verwacht en van hun geëist. En bedoel, alles wordt op de een of andere manier ingeschakeld in het functioneren van ja, de grote klucht die nu eenmaal moet blijven doorgaan.
PH-winkels begin jaren 70. Echt vrolijk worden we er niet van en dat terwijl het leven toch een pijpkaneel is. Jeugdvriend en collega-dichter Manuel Kneepkens.
Nou, ik heb dat altijd zelf verklaard als dat je wel een Limburger bent, maar uit de mijnstreek. Hè? Uit een wezen zwarte streek. Hè? Dat is, je bent een angry young man een beetje. Hè? Je bent toch een beetje ontworteld.
Heerlijk, maar ben je meer angry in Heerlen dan bijvoorbeeld in Den Bosch?
Ik denk het wel, dat zo'n industriesteden als Heerlen, Eindhoven, Enschede en zeker Rotterdam, het is niet voor niks dat ik in Rotterdam terechtkom, dat zijn toch ontwortelde steden en die lijken sterk elkaar, grote arbeiderscultuur en geringe humerslaag van cultuur. Dus je daar ook altijd een beetje aan pionieren bent. Hè? Ja. En ook altijd een beetje omstreden bent. Hè? Ja, maar ook Kneepkens, PH. Maar dat ook de, ja, de sugeuze naam. Hè? Je zult en moet, zullen en moet de cultuur. Dat zal gebeuren. Ja.
Ja, maar natuurlijk ook vaak tegen beter weten in. Als jullie elkaar daar weer tegenkwamen, ging het daar dan over? Van het volk is wederom niet verheven.
Nee, we waren er ook wel relatief in. Ik hoef dat heel de grote humor. En je relativeerde wel. Ik dacht dat punt zijn we toch wel Limburgers in die zin dat je toch het niet, laat ik zeggen, als de boekraad en dergelijke, dat het fanaten, hè, we moeten nu allemaal Althusser lezen, hè, en dat soort zaken, sectarische hebt. Dat hebben wij niet, dat is de Limburgse trek, maar ook toch het verzet, dat vind ik een mijnstreek trek. Ook veel kussers komen in mijnstreek. Dat kun je aan merken, er is een stukje zwart in het leven van die mensen. Hè, en dat blijft in je leven. En ik zeg altijd dat ik in Rotterdam zit, waar ik dat heel goed herken, hè. Het is gewoon drie keer de mijn.
Groot Heerlen.
Ja, Groot Heerlen is het. Hè? Dat ik daar een. Ik zit hier in de politiek. Dat ik dat eigenlijk een goede opleiding voor heb gehad. In de mijnstreek, ja.
Plotseling tikte er iemand op mijn mouw. Het was Ja, op weg om zijn volk te gaan bevrijden. Kunt u iets voor mij doen? Vroeg hij. Ik geeuwde onbeleefd. Dank u vriendelijk, antwoordde hij en drukte mij een varkenslederen aktetas in de hand. Hierna sprong hij het vliegtuig uit en daalde in een wolk van gezang neer op een eiland waar de palmen hem wuivend verwelkomden en de bevolking uitzinnig van vreugde over straat danste. Niet tegenstaande het feit dat er tal van kogels tussen hen doorfloten op weg naar een noodlottig sterfgeval. Ik opende de aktetas en vond een verzameling oude kranten van je welste. Op de voorpagina trof ik telkens weer een foto aan van Marianne, uit de dagen dat ze nog ongeschonden het liefdeleven van mijn stad gedomineerd had. Opeens schrok ik mijn rot. Nu zag ik pas wat die eigenaardige lichaamsbouw van haar te betekenen had. En na met een ruk de kranten met tassen al van me afgeworpen te hebben, barst ik in een ongekende huilbui uit. God allemachtig, wat een stuitend onwaardige jank was dat. Uit alle stoelen schoot de firmant en diplomaat op mij af. Complete Indiaanse families worstelden zich over stoelleuningen en zittingen heen in mijn richting om mij te troosten. Hun bedoeling was ongetwijfeld boven iedere verdenking verheven, maar dan hadden ze wel eerst even hun veiligheidsgordels los kunnen maken. Omdat dit echter was nagelaten, vloepten zij voor en na allemaal weer terug naar hun plaats, waar ze iets wat verwezen bleven zitten kijken. Meteen daarop suiste het vliegtuig schuin omlaag. In de luttele seconde voordat het de grauwe wateroppervlakte van de Almachtige Zee raakte, trok heel mijn leven een flits aan mij voorbij. Veel zaaks was het niet, bepaald niet. En ik besloot dan ook de ramp te overleven. Zo gedacht, zo gedaan.
Jeroen Krabbé, ergens midden jaren 80, las voor uit het werk van P.H. Winkels. Na zijn gymnasiumjaren te Heerlen verhuist H. Winkels naar Nijmegen, waar hij aan de universiteit klassieke talen gaat studeren. Maar bovenal moet er eindeloos geschreven worden. Hemelbestormende teksten in het universiteitsblad, jazz- en poprecensies, twee dichtbundels en een prozabundel geheten autobiografische flitsen en fratsen. En oh ja, ook nog wat songteksten voor Herman Brood.
laatst, toen was ik, wat was dat, in Gent of zo. En er waren weer eens een keer culturele dagen, want die zijn er in België nogal op. En na afloop gaan ze dan dus vragen stellen, maar die vragenstellers die vragen je nooit over wat je nou hebt zitten voorlezen of zo. Maar die vragen altijd dingen als waarom schrijft u en dat soort dingen meer. Hè? En op een gegeven moment stond er ook zo'n jongen op en die zei, ja, maar vindt u niet dat er meer gedaan moet worden om jongere schrijvers dus de gelegenheid te geven om te publiceren? Dat is natuurlijk een hele, hele rare vraag, hè. Ik zie de gitarist al opstaan die zegt, vindt u nou niet dat er meer gedaan moet worden om beginnende gitaristen voor de televisie of in de grammofoonplatenstudio te helpen? Dat hoeft helemaal niet. Ben je gek, die mensen die spelen gitaar en die zijn er dik tevreden mee. Of dik tevreden mee, ze blijven natuurlijk hopen dat het nog eens een keer, ze spelen het op feestjes, ze spelen het dus in de familiekringen, noem het maar allemaal op. Dat heeft dus op de een of andere manier levert het gitaarspelen hun dan dus een bepaalde voldoening op, ogenblikkelijk. Hè? En ook al voordat ze zover zijn dat ze dan eventueel een plaat maken of een televisieshow krijgen of zo. Dat is met schrijven niet zo. Dat is heel eigenaardig. Het zal wel voorkomen natuurlijk, maar over het algemeen, iemand die schrijft, die gedichtjes maakt, kleine verhaaltjes maakt of zo, die is daar zo preuts mee. Hè? Die stopt ze maar weg, die liggen in een la en pas als die ze dan eindelijk eens een keer in de krant heeft gehad of in een maandblad heeft gehad, dan komt het ermee voor de dag. Dat is vreemd gewoon. Ik vind dat, als mensen dan samen op feestjes muziek gaan zitten maken, als ze op trommeltjes gaan zitten slaan en noem het dan maar op, en stukjes gaan zitten zingen, waarom zouden ze dan niet elkaar gedichtjes laten lezen die ze zelf gemaakt hebben of zo? Dat doen ze niet. En ik denk dat dat een overblijfsel is eigenlijk van, het oude denkbeeld dat schrijvers iets te maken hebben met profeten, met waarzeggers, met wijze mannen, met verkondigers. Hè? En dat ligt natuurlijk aan het materiaal. Hè? Want het materiaal zijn woorden, dat is nooit klanken of zo. Het is van de andere kant trouwens om op die vraag terug te komen, waarom er dus meer gedaan zou moeten worden voor jonge schrijvers die willen publiceren, is natuurlijk kletspraat. Ik bedoel, iedereen die ook maar iets kan, in die mate dat dus gepubliceerd kan worden, die kan publiceren. Ik bedoel, er bestaat nergens op de hele wereld een gunstiger klimaat voor schrijvers en vooral voor jonge schrijvers als in Nederland. Ik bedoel, dat is ook alweer de economie, die uitgeverijen die moeten doordraaien, die tijdschriften die moeten in stand gehouden worden, dan noem het maar op. Ik bedoel, schrijf maar eens één keer een gedicht wat de moeite waard is, je hebt geen rust meer. Hè? De dag daarna staat de avenue al op de stoep. Enzovoort. Dus bedoel, dat is allemaal helemaal niet nodig. Hè? Dat is schrijven, te gaan schrijven, dat is op de een of andere manier is het net zo goed het makkelijkste wat er bestaat als het moeilijkste wat er bestaat. Je hoeft je ook nergens aan te houden. Als je wil gaan zingen, dan moet het toch niet al te vals klinken of zo. Door schrijven ben je nou te gek. Er zijn toch geen wetten voor. Er is geen mens die zegt van dit stukje kan niet. Maar het wordt allemaal een kwestie van smaak of zo. Maar er zijn geen wetten voor.
One More Dose van Herman Brood met tekst van P.H. Winkels. Het gaat goed met H. Winkels in de jaren 60 te Nijmegen. Door zijn ongekende en kwalitatief hoogstaande tekstproductie wordt zijn naam met eerbied uitgesproken. Veel later, midden jaren 80, spreekt de dichter Wiel Kusters met de samenstellers van de herdenkingsbundel Moet dit een wereldbeeld verbeelden?
Toen P.H. Winkels in Nijmegen kwam studeren in 1960, werd het studentenleven beheerst door een heel bepaald type student. Dus de kinderen van de katholieke burgerlijke families. En H. Winkels kwam uit een ander milieu. En H. Winkels is zeker een van degenen die dat mensen die in de jaren 60 in grote getalen op Nijmegen Universiteit kwamen, uit lagere milieus, vertegenwoordigde. En de manier van tegen de universiteit aankijken, tegen de hoogleraren aankijken. Een nieuwe manier van het dagelijks leven inrichten. Niet alleen al experimenterend in praktijk bracht, nieuwe vormen daarvan. Maar daar ook inderdaad stem aan gaf, dat onder woorden bracht. Dus positief inging op, of positief verwoordde de voorkeuren van die nieuwe studenten. Nieuwe, wie zou ik het zeggen, de massastudenten. En tegelijkertijd zeer polemisch de vertegenwoordigers van de oude studentenstijl, de zoontjes van de katholieke burgerij, aanviel. De pretenties daarvan aanviel. En vertelde, jullie hebben je tijd gehad, jullie zijn achterhaald. Wij zullen wel bepalen hoe we willen leven. Naar welke muziek we luisteren. Wat wij in onze vrije tijd, op welke cafés wij bezoeken. Wat voor kleren we aan zullen hebben. Hoe dat we om zullen gaan op, met onze leraren, met onze hoogleraren. Hoe dat we aankijken tegen seksualiteit enzovoort. Ik denk dat hij met name zijn kritische stukjes en zijn polemische stukjes, dat die erg veel gelezen werden. En dat die erg veel invloed gehad hebben. Die werden letterlijk stuk gelezen, die werden besproken. Die waren onderwerp van gesprek in die jaren. Daar werd naar uitgezien. En dat had iets bevrijdends. Dat had iets bevrijdends. In zo'n tamelijk gesloten gemeenschap als de Nijmeegse Universiteit was en ook het Nijmeegse studentenleven, had dat een bevrijdende werking, werd dat gehoord en had dat effect op een manier die op dit moment moeilijk meer denkbaar is. Nu alles veel opengegooider is, nu er veel meer informatie is, nu er een veel grotere pluriformiteit is, nu er niet meer duidelijk één groep is die zijn stempel drukt op de stijl van het studentenleven.
P was heel merkwaardig, die man die had allerlei activiteiten waar je niets, maar dan ook niets vanaf wist. Hooguit bij wijze van aanduiding dat je het wist. Dat blijkt ook uit het boek heel sterk. Herman Brood weet dat hij wel iets schreef. Nou, daar hield het mee op. Nog een of andere kunstenaar, die wist niet eens, geloof ik, dat hij schreef. Ik heb hem eens een keer.
Die mensen ontmoeten elkaar in dit boek tot een stomme verbazing.
Ja, dat is krankjoren. Pierre Courbois, die drummer, daar was hij toen al mee bevriend toen ik P nog goed kende. P vertelde daar wel eens over. En zei ik, waar hebben jullie het dan over? Praten jullie ook over boeken, hè? En werd P kwaad, daar praat ik over muziek en anders nergens. Dus het was net alsof hij de inhoud van zijn vriendschappen aanpaste aan de mens die ontmoette. Het lijkt een beetje alsof hij een chameleon was, hè? Dat was hij niet, maar als hij met die omging, dan was hij totaal anders dan wanneer hij met mij omging. En, als die met, wat, en de, toch kon je je gewoon in je eigen waarde voelen.
Ja, hij had zichzelf een beetje popkoning gedacht, hè? Dus veel vrouwen, hè? Het moet,
de invloed van de popmuzici.
Ja, zeker. Ja, die houding. Wat vroeger was de dichter natuurlijk een ziener, een vaters, een middeleeuwen en daarvoor. Die rol had die echt de popster nu heeft. Hè? Ja. En die rol, die kon hij niet. Hij was muzikaal, hij kon teksten maken, maar hij kon geen performance doen. Hè? Dat was echt die performance deed in zijn eigen leven. En dat trok vrouwen aan. Maar ja, vrouwen zijn vrouwen. Dus dat vinden ze even leuk. Maar dan moet je toch een diepere relatie beginnen. En daar schokt hij ontzettend van terug. En dus hij wisselde gewoon. Op een gegeven moment ben je dat gewend als man, denk ik. En het geeft je natuurlijk aanzien bij andere mannen. Hè?
Ja, ja.
Het zat heel primitief natuurlijk. Hè? En ja, daar was ik natuurlijk wel eens jaloers op of zo. Ja, want alle mannen willen natuurlijk alle vrouwen. Het is niet anders, maar de werking heeft mij geleerd dat dat toch. Dat is 17. Dat blijf je eeuwig 17 natuurlijk. Hè? Ja. Ja.
Achter de opstand van de jaren 60 tegen de kerkelijke structuren, tegen de kerkelijke hiërarchie. En in het voetspoor van het Tweede Vaticaans Concilie, de vernieuwingsbeweging in de katholieke kerk enzovoort, is Haarwinkels, naar mijn mening, toch trouw gebleven aan een bepaalde vorm van religiositeit. Een bepaalde vorm van een soort een mensbeeld waarin er de werkelijkheid gezien wordt als toch wel iets meer omvattend dan alleen het individuele ik. Er zijn duidelijke passages over in zijn brieven, die staan ook in het boek afgedrukt, waarin Haarwinkel spreekt van een mystieke ervaring, bijvoorbeeld bij het luisteren naar de muziek van John Coltrane. Waar hij zich in een brief aan een vriend van hem, Michel van Nieuwstad, toch tamelijk duidelijk over uitlaat. Nou, die ervaringen van de afhankelijkheid van de mens van een samenhang die hem overstijgt, zou ik religieus willen noemen. Een strikt aardse religiositeit overigens, dus geen verticale religiositeit zou je kunnen zeggen. Maar een horizontale die strikt aards blijft en een reële menselijke aard op een aards niveau blijft. Maar die toch op het eerste gezicht vreemd contrasteert met het ongodsdienstige, het profane, het genietende aspect of het levensgenietende aspect wat zich op de voorgrond dringt. In het beeld wat Hardingers van zichzelf graag verspreiden. Ja, wat brood betreft, ook in muziek, in de teksten die hij voor brood gemaakt heeft, vooral de laatste jaren van zijn leven, komen dingen aan de orde als, je kunt nog niet zeggen dat hij een lyriek is van een burgerlijk bewustzijn, wat zich daar uitdrukt. Ja, dat in die ervaring van psychedelische middelen, daar vinden toch ook voor ontgrenzingen plaats van een subjectief bewustzijn. Die ergens in het verlengde liggen, zou je kunnen zeggen. In ieder geval niet zo loodrecht of haaks op elkaar staan als op het eerste gezicht aangenomen.
Langzamerhand ben ik dus gaan inzien dat ik helemaal geen burger, hè, geen leidinggevend figuur, geen bedillerig figuur ben. Maar dat ik de zoon ben van een mijnwerker, hè, hoe smartlapperig dat ook klinkt. Hè, en dat ik me daar maar aan te houden heb. Hè, en daarom ben ik dus eigenlijk min of meer teruggekeerd naar dingen die niet meer zo verschrikkelijk ingewikkeld in elkaar zitten. Zodat je op zijn minst gymnasium gehad moet hebben om er iets van te begrijpen. He? Maar ben ik eigenlijk aan het proberen momenteel om eenvoudige dingetjes te doen die waar zijn. He? Die bij wijze van spreken voor iedereen toegankelijk zouden zijn als de mensen er de tijd voor hadden en de zin in hadden en zo. He? En dat is dus ook wel een soort individualiteit. Maar het is vooral de individualiteit die voortkomt uit solidariteit met mensen die even machteloos zijn als jezelf. En dan wil je eigenlijk meer een voorbeeld geven. Dat klinkt misschien pedant, maar je begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Meer een voorbeeld geven dan dat je je gaat afzonderen. Dat je gewoon van je af gaat praten, maar niet zozeer ergens tegen, als wel namens. Dat je dus, laten we zeggen, de mensen op de mogelijkheid attent gaat maken van, moet je eens luisteren. Ik bedoel, je kunt heel individueel zijn en je kunt je nergens wat van aantrekken. En je kunt je bepalen tot je eigen behoeften en je eigen impulsen. En dat kan ik, maar dat kun jij net zo goed. En als meer mensen dat zouden doen, zijn mensen die alles maar woordloos zouden slikken. En niet alles maar, altijd maar ogenblikkelijk door de knieën en gaan als er iemand met een grote bek op ze afkomt. Dat zou een ontzettende verbetering betekenen. En dat ga je dan dus doen. Wanneer je nou gaat zeggen, mensen, spreekt van u af, gaat op uw achterste benen staan en laat u niet in de luren leggen, dan ben je weer de zoveelste die ze toebuldigt.
P.H. Winkels, midden jaren 70. Dan heeft hij het dichten en schrijven achter zich gelaten en legt zich steeds meer toe op vertaalwerk. Van de Bijbel tot Shakespeare, van Nietzsche tot Thomas Manns der Zauberberg. Waarom eigenlijk?
Nou ja, kijk, hij moest primair geld verdienen. En hij wilde het ook graag uitgeven, hè, de grote auto's. Denk ik. Hij had ook, laat ik zeggen, toen eenmaal die linkse beweging aan de macht kwam, had hij daar ook geen interesse meer in. Nee. Het was natuurlijk toch de one man pur sang, hè, de politicus zonder partij, zou Ter Braak zeggen. Ja. Dus toen ging hij dus erg in die pop scene begeven. En hij moest ervan leven, dus vertalen. Denk ik, dat is geen Ja, dat is niet zo goed betaald in Nederland. Dus hij schreef enorm veel en was toch ook een soort cultfiguur in Nijmegen. Dus hij had het naar zijn zin daar natuurlijk. Hè? Hoewel ik hem met een Nieuwe Linie een advertentie zag dat hij een kamer zocht in Amsterdam. Hè? Ja, hij was toen medewerker van Nieuwe Linie, was ik ook. En dus dat hij uit dat Nijmegen tracht te komen. Hè? Een beetje ook omdat hij daar een gevierd man was en ja, dat was een beetje een koninkje en een prins. En dat liet zich er ook erg aanleunen. En anderzijds toch wel voelde dat hij daardoor vast begon te raken. Hè? Want Nijmegen is natuurlijk toch een provincieplaats. Hè? Ik moet het harde woord uitspreken. Dat is niet anders dan Heel en Dijken. En er is cultureel natuurlijk maar één plaats, Amsterdam. Hè? En ja, bij Rotterdam zullen er eeuwige tweede zijn. Het is niet anders. Maar, dus hij wou daar wel uit en zo. Maar... ja, het is omdat hij dus in die scene van Herman Brood en dergelijke terecht kwam, wat gewoon gebruiken was, drugs te gebruiken, zoals als ik hier koffie zit te drinken. Ja. En dat, en hard werken, hè? Dus gewoon hard werken, 10 uur vertalen achter die machine en zo.
Ja, hard leven.
Ja, en ondertussen drugs gebruiken, dat kan dus niet. Ze hebben hem ook autopsie gepleegd. Mm. Hij was gewoon van binnen verouderd, hè? Dat was gewoon op. Ja. En dat, ja, dat was die eigen wijze natuurlijk. Hè.
Maar hadden jullie het daar wel eens samen over? Dat je bijvoorbeeld zei, jij gaat wel erg hard met en maar door blijven pezen en ondertussen van alles gebruiken.
Ja, voordat ik door had, dat zijn er natuurlijk nooit, maar dat die drugs gebruiken. Maar op een gegeven moment ga je dat merken, hè, dat het gedrag en dergelijke. Kijk, toen waren wij al erg uit elkaar natuurlijk. Hè. Ik had een eigen vriendenkring en dergelijke. En het liet zich ook heel weinig van mij zeggen, want in de hiërarchie tussen ons was hij nummer 1, ik nummer 2 natuurlijk. Hè. Dat was duidelijk. En ik heb dat ook nooit eigenlijk zo gehad. Vonden we leuk dat we elkaar zagen en dan laatste gedichten voor dat soort zaken. En dat wilden we ook zo houden, weet je wel. Het was toch een beetje het schijn van wij gymnasiasten van toen.
Ja, ja.
Hè. En de horizon begon natuurlijk zwarter te worden. Hè. Het is een beetje... literatuur in Nederland is niet zo belangrijk als wij dachten.
Aldus Manuel Kneepkens, schoolvriend en collega dichter van H. Winkels. En zo naderen wij dan toch zijn einde. Nogmaals, de samenstellers van de herdenkingsbundel.
Hij was individualist.
Een enorme behoefte aan contacten, geloof ik.
Dat wel. En, maar waar die was... Kijk, ook in bewegingen kun je individualisme waarmaken als je de top van de beweging vormt, hè, of als je leidt. Dat is een van de manieren waarop hij als individualist is kunnen blijven functioneren in groepen, in grotere gehelen. En volgens mij heeft die man een keuze gemaakt, ergens in zijn eerste jaar. Dat hij dacht, en nou doe ik het gewoon. Ik herinner me dat hij op momenten dat hij voor de eerste keer iets deed, dat hij spierwit was. Maar dat hij gewoon zo vaak gedaan heeft, dat hij daaraan is gaan wennen. Misschien is hij daar ook wel aan gestorven. Die man die heeft zichzelf waarschijnlijk overtroefd.
Hij had geen vaste relatie meer. Werkend. En als je hem schrijft, en dan komt als man het bladen, zie je namen verschijnen. Dan denk je met iemand, dan gaat het blakend goed mee. Dat heb ik ook gedacht natuurlijk. Ja. En dan hoorde ik dat hele schrijnende zaak natuurlijk. Dat hij al 8 dagen dood achter zijn bureau lag. Nou, ik hoop niet dat het mij overkomt. Ja. Dat is het trieste einde, ja. Voor iemand die alle beloftes had natuurlijk. Hè? Want ik heb dat altijd als een soort dip gezien. Als hij daar overheen zou komen, die crisis die je hebt, dan schrijven die writersblok. Dat daarna wel eens een groot werk uit zijn handen had kunnen komen natuurlijk. Hè? Daar had hij toch alles mee voor. De grote jaren van de schrijver, het grote schrijver van de jaren 60. Hè? De grote roman van de jaren 60 moet nog steeds geschreven worden. Nou, een van de kandidaten had hij kunnen zijn natuurlijk. Hij was de jaren 60.
PH Winkels, zijn werk is niet langer verkrijgbaar. Zelfs bij de slechte speur ik urenlang tevergeefs door stoffige boekenschappen. Manuel Kneepkens.
Kijk, ik denk dat er weer belangstelling komt. De belangstelling van de jaren 60 is gezakt. Hè? Het wordt als afgeschilderd als een tijd van, ja, mensen waren maloot of zo. Die dachten, weet ik veel, dat de wereld kon veranderen. Hè? Wat een bezopen gedachte. Dat gaat op en neer in de geschiedenis. Hè? Kijk, want de jaren 60, die grepen terug op de jaren 20. En de jaren 20 grepen terug op het fin de siècle. Hè? Je kunt die beweging steeds zien. Je ziet altijd weer opleven van oosterse en boeddhistische levenswijzen. En muziek en de vrouwenemancipatie neemt toe en dan gaat het weer terug. Hè? Er komt altijd een reactie. Hè? En Dus dit moment, als je dus in ja, op een gegeven moment tijd, toen nog werkte daar, daar heb je Manuel, dat fossiel uit de jaren 60. Weet je wel, hè? Ja, dat is hem. Dus dat gebeurt je, dat overkomt je. Hè? Er komen nieuwe generaties op en die gaan natuurlijk toch die boodschappen weer bekijken. En dan zeggen, hey, je zoekt toch altijd wat de Braak noemt, het gesprek met de vorige. Hè? Zeggen, hey, daar herken ik mij in. Ja. En ik denk dat op een gegeven moment mensen zich steeds wel weer in Haarwinkel zullen herkennen. Maar door het kleine oeuvre, want ja, die vertalingen, dat is natuurlijk ook, er is heel veel werk bij, wat natuurlijk alleen maar puur vertaling is, onbelangrijk is. Hè? Eigenlijk alleen de Toverberg is een belangrijke vertaling. Ja. Dus eigenlijk een schrijfwerk is een gering oeuvre. Maar dat oeuvre is wel interessant. Het zal natuurlijk altijd een minor poet blijven natuurlijk. Hè? Omdat hij er zelf al mee opgehouden was. Hij was natuurlijk naar die bundel, was een punt. Hè? Zijn dichters, als er een